Meent u de schriftlezing voor vanmorgen kunt u opgetekend vinden in de Handelingen der Apostelen, het zesde hoofdstuk en daarvan nader de versen 1 tot en met 7. Als schriftlezing noemde u Handelingen 6 vers 1 tot en met 7. En dan lezen wij Gods heilige en dierbare woord als volgt. En in dezelfde dagen, als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering der Grieken tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. En de 12 riepen de menigte der discipelen tot zich en zeiden: het is niet behoorlijk dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Zie dan om, broeders, naar 7 mannen uit u die goede getuigenis hebben vol des Heilige Geestes en der wijsheid welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords. En dit woord behaagde al de menigte en zij verkoren Stefanus, een man vol des geloofs en des Heilige Geestes, en Filippus, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nicolaus, een Jodengenoot van Antiochië, welke zij voor de apostelen stelden, en deze, als zij gebeden hadden, legden hun de handen op. En het woord Gods wies en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer. En een grote schare der priesters werd het geloof gehoorzaam. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, er worden in Gods woord veel beelden gebruikt om ons duidelijk te maken wat Gods woord nu eigenlijk is en wat dat woord uitwerkt in de harten van zondaren. Zo heeft bijvoorbeeld Petrus, het is een algemene zendbrief, over het woord als een licht. En een licht wat schijnt in een duistere plaats. En dat bedoelt Petrus, ons hart. Dat is een duistere plaats geworden. En als nu dat licht van het woord door de bediening van de geest gaat schijnen in het hart, dan gaan we onszelf leren kennen bij geesteslicht. Dan gaan we leren verstaan dat ons hart is een duistere moordspelonk. Maar weet u, er is ook een andere kant aan. Dan gaan we ook Christus leren kennen als het licht. Want immers, de dichter die heeft het gezegd, in uw licht zien wij het licht. Dus zo wordt Gods woord een licht genoemd, wat schijnt in de duisternis van ons zondaars bestaan. En in dat woord, in dat schrift geworden woord, gaat het ten diepste om het vlees geworden woord. Dus Gods woord een licht. Maar weet u, het wordt ook vergeleken bij een zwaard. Bij een tweesnijdend scherp zwaard. Als u in de kerk zit, onder de prediking van het woord, dan verkeert u op het slagveld van vrije genade. En als Gods woord recht gepredikt wordt, een scherp snijdend, tweesnijdend scherp zwaard, dan loopt u de kans dat u door dat woord geraakt wordt, dodelijk gewond wordt. Dus dat woord dat verwondt ook, net als een zwaard, het ontdekt ons, daar heb je het weer. Maar weet u, de Heere die verbond, maar hij heelt ook. Dat is de andere kant. Want weet u waar het in het woord ook over gaat? Over die zonde der gerechtigheid. Daar heeft de laatste ziener, de profeet Malachi, van gesproken. Heeft het over de zonde der gerechtigheid en dat is Christus. De zonde der gerechtigheid. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Wat betekent dat? De stralen van de zon. De oosterling zegt, de zon is het beste medicijn. En dat geldt zeker en in het bijzonder van die zon der gerechtigheid. Dus Gods woord wordt ook vergeleken bij een zwaard. Om nog iets te noemen. Gods woord wordt ook vergeleken bij zaad. Niet zomaar zaad, nee. Het is het zaad van de wedergeboorte. En dat zaad, dat moet gezaaid worden. En als dat zaad in de aarde valt, in de goede aarde. Nee, dat wordt bij ons nu net niet gevonden, die goede aarde. Wat is daarom nodig? Dat de Heilige Geest zich paart aan de prediking van het woord. Dat de Geest erin meekomt. Zodat dat zaad mag vallen in goede aarde. Dan wordt uw hart bearbeid door Gods Geest. En dan mag het zaad vallen in goede aarde. Mag het vallen in diepe aarde. Dan mag het wortels schieten. Daar mag het opwassen. Hé, daar gaat het over in de tekst. Luister u maar. Die kunt u opgetekend vinden in Handelingen 6. Het gedeelte dat we zojuist met elkaar hebben gelezen. Handelingen 6, het 7e vers. Handelingen 6, vers 7 is dus de tekst voor vanmiddag. En daar lezen wij Gods woord. En het woord Gods wies. En het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer. En een grote schare der priesters werd het geloof gehoorzaam. Tot zover de tekstwoorden waarin het gaat over de voortgang van het krachtdadige werk van de Heilige Geest. En dat komt openbaar in drie dingen. U hebt ze al gehoord vanuit de tekst. In de wasdom van het woord. Want we lezen en het woord Gods wies. In de tweede plaats in de vermenigvuldiging van het getal der discipelen. Want we lezen en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem. In de derde plaats in de geloofsgehoorzaamheid van vele priesters. Want het slot van onze tekst zegt en een grote schare der priesters werd het geloof gehoorzaam. Dus het gaat over de voortgang van het krachtdadige werk van de Heilige Geest, wat openbaar komt in drie zaken. Ten eerste in de wasdom van het woord. Ten tweede in de vermenigvuldiging van het getal van de discipelen. In de derde plaats in de geloofsgehoorzaamheid van vele priesters. Gemeente, waar het hart vol van is, zeggen wij, daar loopt de mond van over. Daar kan een mens niet van zwijgen. En zo was het ook met de apostelen. Ja, ze waren nu apostelen. Uitgezonden, het apostelambt. 12 apostelen. En ze waren vervuld met een Heilige Geest. En daarom konden ze niet zwijgen. Ze mochten met vrijmoedigheid Gods woord verkondigen. Dat kunnen we heel duidelijk lezen in het 31ste vers van hoofdstuk 4. Daar lezen wij, en zij werden alle vervuld met een Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. En dat is eigenlijk een verhoring van het gebed van de gemeente. Want we lezen in vers 29 dat ze bidden en nu dan, Heere, zie op hun dreigingen van de vijanden, van de kant van het Sanhedrin. En geef uw dienstkrachten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. En dat mochten ze doen. Met vrijmoedigheid mochten ze het woord verkondigen. Dat was een biddende gemeente. Je ziet uw gemeente, hoe belangrijk dat het is dat er werkelijk gebed is. Weet u, een biddende gemeente, bidders in de gemeente. Weet u wat dat betekent? Dat er nog steunsel in de haagijk is. Dat er nog most gevonden wordt in de trosdruiven van de gemeente. Bidden. En bidden, dat weet u wel. Dat kunnen we van nature niet. Dan moeten we bedeeld zijn waarmee. Met die geest der genade en die geest der gebeden. Zeker, we hebben de plicht om te bidden. Maar we kunnen het niet. Het is de ademtocht van de ziel. En het moest de nood in ons leven worden. Dat wij niet weten te bidden gelijk het woord. Ook naar ontvangen genade niet. Maar van nature helemaal niet. Weten we niet wat bidden is. Die Paulus die heeft wat gebeden op de hoeken van de straat. En dat weet u wel, hè. Dat deden die fariseeën en die schriftgeleerden. Als ze naar de tempel toe gingen. Dan zorgden ze dat ze expres te laat waren met de uren des gebeds. En dan mochten ze het ook doen op de hoek van de straat. En dan deden ze het juist bij voorkeur op de hoek van de straat. Weet u waarom? Daar kwamen zoveel mensen voorbij. Dan konden ze eens laten horen hoe mooi dat ze konden bidden. Maar hun bidden was geen bidden. De Heer die heeft gezegd tegen Ananias van Paulus, want zie hij bidt. Nou, in die gemeente in Jeruzalem, dat was een biddende gemeente. Die apostelen, ze waren volhardende in het gebed en in de bediening van het woord. Nee, de zegen bleef niet uit. Nee, het woord mocht wassen. Wat betekent dat? U zou kunnen denken aan dat dat woord compleet werd gemaakt. Dat was niet, hè? Dat was niet. Ziet u Lucas zitten? Daar schrijft hij ook het boek Handelingen. Eerst heeft hij het evangelie geschreven aan Theophilus, weet u nog? Daarin heeft hij geschreven hoe dat Christus de zaligheid heeft verworven. Heeft amen geschreven, het is af, het is volbracht. En toen ging hij schrijven hoe dat nu, die zaligheid die Christus verworven heeft vanuit de hemel, door de bediening van de geest, wordt toegepast in de harten van zondaren. Daar gaat in heel dat boek Openbaar, in heel dat boek Handelingen over. Over de toebrenging van de kerk. En hoe rijk dat de Heer toe wilde werken. Door de bediening van zijn geest, dat er velen werden toegebracht. Het woord wies, zeker. Die Bijbel die werd ook steeds dikker, dat is waar. Straks wordt het laatste Bijbelboek geschreven. Johannes, de openbaring aan Johannes, op het eiland Patmos. Maar hier heeft het een andere betekenis. Hier betekent het dat het woord steeds meer zijn kracht gaat doen in de harten van zondaren. En dat dat woord in de harten van zondaren een steeds grotere plaats krijgt. Dat er gebeden wordt, maak in uw woord mijn gangen en mijn treden vast. De wasdom van het woord. En dat woord, ja, dat wordt nu door Gods krachten gepredikt. We hebben gezegd, die hebben die wereldakker in te zaaien. Dat is de opdracht van de koning van de kerk. Heel die akker die moet worden ingezaaid. Heeft gezegd het zaad. Dat is het woord. En Petrus zegt. Dat is het zaad van de wedergeboorte. En de akker heeft de Heer Jezus gezegd. Dat is de wereld. En die wereldakker die wordt nu ingezaaid. En God geeft wasdom. Hey, want daar komt het op aan. Hè? Gods knechten die hebben als instrumenten in Gods hand te arbeiden. Ze hebben het woord te verkondigen. Maar het zijn slechts instrumenten. Het gaat erover dat het woord het doet. Hè? Alle vlees is als gras. Dat is waar. Dat geldt ook van Gods knechten. En dat gras dat wordt afgesneden en het verdort. Maar het woord dat blijft tot in der eeuwigheid. Daar gaat het over. Gemeente gaat nou eens na in je leven. Nu kunnen we een domineesbekering hebben. Hè? Er zijn wat mensen. Het lijkt wel of dat er nog maar één dominee is. Moet je niet doen hoor, dominees verafgoden. Want dominees vallen weg. Maar het woord blijft. Daar gaat het over. Het woord wies. En dat is zo belangrijk. En de Heer die gebruikte de apostel als instrumenten in zijn hand. Een bijzonder ambt hadden ze, het apostelambt. Bestaat niet meer. was alleen voor die eerste tijd. De 12 apostelen. En die wilde de Heer gebruiken als instrumenten in zijn hand om zijn gezegend koninkrijk uit te breiden. Meer waren ze niet. En als je het nu alleen van een dominee verwacht. Er zijn mensen die zijn eigenlijk een beetje min of meer boos op je. Als ze niet tot bekering komen. Dan geven ze je heimelijk de schuld. Dan zouden ze zeggen. Dan zeggen ze, als die dominee ook anders zou preken, dan zou ik tot bekering komen. Het andere is ook waar, hè? Het andere is ook waar. Ik heb eens een vrouw gesproken. En daar had een dominee gepreekt die onder ons wel bekend is, die al lang niet meer leeft. Maar als ik zijn naam noem, dan zeg ik, oh, die. En die vrouw die zegt, en ik hoorde hem preken. En toen dacht ik, als ze die beroepen en die komt, dan word ik bekeerd. En wat denk je? Laat die nou beroepen worden? En beroep nog aannemen ook. En zeggen, dominee, ik heb 5 jaar onder die man zijn gehoor gezeten. Zie je het? Dan verwachten we het van een mens. En zeker de Heer die geeft onder de ene knecht van hem meer vrucht dan onder de andere. Dat is waar. De eeuwigheid zal het openbaren. Maar om nou niet af te gaan op een dienstknecht van God. Nee, het gaat om dat wassende woord. Heeft dat woord in uw leven als een kracht gedaan tot zaligheid? Hey, en als de Heer dat woord dan gaat gebruiken, wat gebeurt er dan? Waar kom u dan achter? Dan kom u erachter dat u God kwijt bent. Dat het onze ongerechtigheden zijn die een scheiding hebben gemaakt tussen God en tussen onze ziel. Hé, dan is het Christus die het goede werk gaat beginnen. In het hart van een zondaar. Door de bediening van zijn geest. Dan gaat hij ons eraan ontdekken. U bent God kwijt. En u moet sterven. En weet u wanneer? Nee toch? Isaac heeft gezegd. Ik weet de dag van mijn dood niet. Dat is onbekend. Dat is onbekend. Er is niet zo zeker dan de dood. En niet zo onzeker dan dit leven. Wie zegt jonge mensen dat we oud worden? Dat proberen we onszelf al wijs te maken. En dat willen we wel graag, want wie wil er nu sterven? Niemand toch? Maar we weten het niet en daarom moet ons haasten, moet ons spoeden om ons levenswil. Want het leven is zo onzeker. En de dood kan zomaar de vensters van ons levenshuis binnenklimmen. Maar weet u wat het is, hè? En dat is zo erg. Wij zijn van nature, we zeggen het zo makkelijk, hè? Maar het is wel waar. Maar het is erg. Dood voor de dood. Hey, weet u wanneer een mens gaat beseffen dat hij moet sterven? Weet u wanneer? Als God hem levend maakt. Dan gaat hij het in zijn hart leggen. Oh, ik moet sterven. Ik moet God ontmoeten. Dan geeft dat werkzaamheden aan de troon der genade. Dan gaan we er alles aan doen. Om het goed te krijgen. Tussen God en tussen onze ziel. Heer, dan gaat dat woord, dat gaat wassen. Dat gaat toenemen. Dan gaat de Heer, die gaat onderwijs geven vanuit zijn woord. Weet u wat we dan moeten gaan leren verstaan, gemeente? Dat het van onze kant niet meer kan. Dat het onmogelijk is. Dat we met al onze beweegoffers, we zullen er straks ook over horen, God niet aan onze kant krijgen, want dat willen we. Wij willen heel graag God aan onze kant zien te krijgen. Maar het moet precies andersom. Het is net als met die wonderbare visvangst. Werp uw net aan de andere zijde. Want weet u, wij kunnen door al ons doen en laten, hoe goed bedoeld en vanuit de liefde van het hart voortkomend. Ja, want dat is nog een verschil, hè? Dat is nog een verschil. Waarom doen we het? Als twee hetzelfde doen, is dat nog niet hetzelfde, zeggen we. Dat is waar. Waar komt het uit voort? Wat drijft ons? Als de Heer zijn liefde uitstort in het hart, dan krijgen we een liefdesbetrekking op God. Dan kunnen we God niet meer missen. Komt het vanuit de liefde voort, dan zouden we er alles voor over hebben. Wat? Om met God verzoend te worden. Weet u wat de mens van nature doet, hè? Dan denken we, Met hoe weinig mogelijk kan ik God dienen. Zo weinig mogelijk. Mag me niet te veel kosten. En dat ik de Heer toch nog een beetje kan tevreden stellen. Als ik nou zondags naar de kerk toe gaat. Dat is toch wel genoeg, hè? Eén keer. Ja, twee keer, dat is zo veel. Dat ik toch nog wat eraan doet om God enigszins te bevredigen. En zo denkt een mens van nature. Maar als de Heer liefde geeft in het hart, dan krijgen we alles voor hem over. En dan komt het voort vanuit de liefde. Maar dan moeten we erachter komen door de werken van de wet. Wordt geen vlees gerechtvaardigd voor God. Dan gaat dat woord, dat gaat wassen in het leven. Waar gaat het in dat woord eigenlijk om? In dat schriftgeworden woord. Het gaat toch om het vlees geworden woord. Het gaat toch om Christus, om hem te gaan leren kennen. En als wij het nu met God eens mogen worden. Nou, dat worden we van onszelf nooit. Maar de Heer die gaat daar brengen. Als wij aan Gods kant gaan vallen. Want we hebben net gezegd, wij proberen God aan onze kant te krijgen. Nee, als het precies andersom wordt. Als wij gaan bukken en buigen voor God. Als wij een welgevallen krijgen in die straf van onze ongerechtigheid. Als wij gaan beleiden, Heer, uw doen is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig. Als wij het van God gaan verliezen, wie zijn leven zal verliezen, die zal hetzelfde vinden. Heer, dan gaat dat woord wassen in ons leven. Dan krijgt hij een plaats in ons leven, dan krijgt hij gestalte, die de schoonste is onder alle mensen, kinderen, die gezegd heeft, ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Dan hebben die middelaar Gods en der mensen zo nodig. Weet u wat we dan gaan leren verstaan, gemeente? Dan gaan we God leren kennen in zijn volheerlijke deugden. En dat God zichzelf nooit zal verloochenen. Dat God zichzelf volmaakt lief heeft. Dat God zichzelf handhaaft. Want God heeft zichzelf lief. Dat hij zich handhaaft in zijn deugden. Maar dan gaan we ook onszelf leren kennen. In onze verdorvenheid. Dat wij voor God niet kunnen bestaan. Maar dan gaan we ook Christus leren kennen. Dan mogen we hem gaan leren kennen. In zijn dierbaarheid. In zijn gepastheid. In zijn noodzakelijkheid. Dat nu in hem alles te vinden is. Wat een zondaar nodig heeft om zalig te worden. Dan is hij een volkomen zaligmaker. Om hem zo meer en meer te gaan leren kennen. En dat is nou het werk van de Heilige Geest. Die Christus verheerlijkt in de harten van zondaren. Zo mocht het woord mocht wassen, toenemen. Zo werden de zondaren toegebracht. Hé, wie kan dat nu niet uitstaan? In het boek Handelingen, daar gaat het immers over het werk van God. Daar gaat het over het herscheppend werk van God. Daar gaat het over het werk van de Heilige Geest. Daar komt de duivel tegenop. En die gemeente daar in Jeruzalem, die groeide maar. Er waren er al 5000 toegebracht. Het ging er al overheen. Daar moest de duivel toch, gemeente, met eerbied gezegd, een stokje voor steken. Hij verloor veel te veel onderdanen. En wat moet hij nu doen? Hij is de duivel, hè? Weet u nog? Diabolos. Dat betekent alles door elkaar ingooien. De een tegen de andere opzetten. Twist en tweedracht zaaien. Dat is het liefste werk wat hij doet. En dat probeerde hij ook in die gemeente daar in Jeruzalem. Daar waar zoveel zegen mocht vallen onder de prediking van de apostelen. Daar probeerde hij ook om de een tegen de ander op te zetten. Dat is zijn liefste werk, daar heeft hij een behagen in. Uiteenwerpen. En dat ging hij daar ook proberen. Telkens maar weer probeerde hij het, hè. Want we hebben gehoord van Ananias en Safira. Daar zie je precies hetzelfde gebeuren. En de duivel geeft het nooit op. Daar gaat hij mee door tot de jongste dag. Maar weet u, hij bereikt altijd het tegenovergestelde van wat hij wil bereiken. Dat zal hier ook blijken. Want ook in de gemeente van Jeruzalem gaat de duivel proberen om twist en tweedracht te zaaien. Hoe doet hij dat nu? Nou, u weet dat De apostelen die waren belast. En het was een hele grote belasting voor ze. Met de zorg voor de armen. Er waren mensen die waren wel gesteld. En de gemeenschap der heiligen mocht daarin beoefening zijn. Dus daar waren geen armen in de gemeente. Daar zorgden ze voor. Ze verkochten vaak van hun goederen. En het geld dat ze daarvoor kregen, dat legden ze neer aan de voeten van de apostelen. En de apostelen die zorgden dat het verder op het goede adres kwam. Dat de armen ermee geholpen werden. Hey, dat was wat, want ze waren geroepen om te bidden, om het woord te prediken. Maar nu kregen ze dat er ook nog bij. En nu moet u zelf bedenken dat er daar in de gemeente van Jeruzalem ook veel weduwen waren. Er waren weduwen van de Joden die in het land der belofte geboren waren. Maar er waren ook zoveel Joden die leefden in de diaspora, in de verstrooiing. Dat waren Grieks sprekende Joden. En er waren dus twee soorten weduwen. Hebreeuwse, Griekse. En wat gebeurde er nu? Nou, die Griekse weduwen die zeiden, die Hebreeuwse weduwen worden voorgetrokken. Die krijgen veel meer. Daar wordt veel beter op gelet. Maar wij worden eigenlijk min of meer verwaarloosd. Wij worden achteruitgesteld. En zo probeerde de duivel om twist en tweedracht te zaaien in de gemeente van Jeruzalem. Daar komen de apostelen achter. En wat doen de apostelen? Ze komen met een voorstel naar de gemeente. De 12 riepen de menigte der discipelen tot zich. Hoort u dat? Zo worden de gemeenteleden genoemd. We zullen straks horen wat dat betekent. En ze zeggen, ziet dan om, broeders. Broeders, weet u wat dat betekent? Dat zijn mensen die zijn wederom geboren. Die behoren tot het geestelijke huisgezin. Waarvan God de Vader is. Waarvan de kerk met een hoofdletter wel te verstaan de moeder is. Heeft Paulus het ook over, hè? Moet u niet van schrikken. Moet u niet zeggen dat lijkt wel Rooms. Nee. Paulus die zegt, en het Jeruzalem dat boven is. Het welk ons aller moeder is. Hoort u het? De kerk een moeder, die kinderen voortbrengt. En dan Christus de oudste broeder. En al Gods kinderen. Ja, dat zijn in de meest diepe zin van het woord broeders en zusters van elkaar. Als er geestelijk leven is, jazeker. Die zijn nauw aan elkaar verbonden. De Heer Jezus heeft zelfs gezegd, en die is mijn moeder, en die is mijn broeder, en die is mijn zuster. Die daar doet de wil mijn vaders die de hemel is. Dus die kennen allemaal dat nieuwe leven. De wil is vernieuwd. Er is geestelijk leven in Jeruzalem. Veel geestelijk leven. Een gemeente van ruim 5000. En u stellen de apostelen voor. We moeten hulp hebben. We kunnen het alleen niet. Er moeten diakenen komen. Zo is diakenambt ontstaan. 7 diakenen. En dat moeten mannen zijn die vol van de Heilige Geest zijn en der wijsheid. En die willen ze stellen over die nodige zaak. Over de bediening van de armen. En dan kunnen zij zich bezighouden met het volharden in het gebed en met de bediening van het woord. En dit woord behaagde aan al de menigte. Weet u aan wie het ook behaagde? Aan God. Zullen we zo horen. Er worden er 7 gesteld. En weet u wat opvalt? Weet u wat opvalt? Die 7 hebben allemaal Griekse namen. Dat zijn allemaal Joden die uit de verstrooiing komen. Dat is eigenlijk wat. Zo wordt het probleem opgelost. Want die Griekse weduwe die zeiden toch, wij worden achtergesteld. En nu 7 diakenen met een Griekse naam? Nou, dat zal het zeker niet meer gebeuren. Dus dat is uit de weg geruimd. Hey, en dan moet ik kijken wat de duivel wilde. Twist, tweedracht. En waar heeft de Heer het middelijke wijs voor willen gebruiken? Dat er een ambt bij komt. Dat er diakenambt er komt. En dat dat een ontlasting is voor de apostelen. En dat zij het woord Gods kunnen verkondigen. En dat ze werkzaam kunnen zijn in het gebed. Dus hoort u het? De duivel die bereikt precies het tegenovergestelde van wat hij wil bereiken. Hey, en daarom staat er ook in de tekst. Als ze nou die apostelen gesteld hebben en gebeden hebben en hun de handen hebben opgelegd. Als ze in de ambt bevestigd zijn. Dan komt het en het woord Gods wies. Dan gaat het verder. Onverhinderd. Want wanneer is het eigenlijk begonnen? Dat wassende woord. Het was begonnen in Handelingen 2. En dat gaat door tot het eind van het boek toe. Daar staat dat woordje, weet u het nog? Onverhinderd. Geen amen. Onverhinderd. Het gaat door tot de jongste dag toe. Ook in onze tijd nog. Ook wij mogen nog leven onder de bediening van het woord. Het wassende woord, gemeente. Dat woord heeft dat ook zijn kracht gedaan in uw leven. Is dat zaad van het woord ook in uw hart gevallen? In die wel toebereide akker? Heeft het daar ook nederwaarts zijn wortelen geschoten? Dan gaat het over het ontdekkende werk, maar het komt ook openbaar. Gaat opwaarts vruchten dragen. Vruchten die God wel behagelijk zijn. Het woord wies. We hebben gezegd, behaagde aan de Heer. De Heer die zet er het stempel op. De Heer geeft er over die verkiezing van die 7 diakenen, het getal van de volheid, zijn heilige goedkeuring over. Het komt heel duidelijk openbaar. Het werk gaat door en er wordt er nog meer toegebracht. Het woord wies. Oh, dat is een nederlaag voor de duivel. Dat is een nederlaag voor de hel. Ja, zeker als we gaan letten op het vervolg, gemeente. Dan gaat het naar een climax, dan gaat het naar een hoogtepunt. Daar gaat Lucas over schrijven. Hij zegt, het woord Gods wies, maar onze tweede gedachte. Het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem. Het getal van de discipelen vermenigvuldigd. Het getal, het is een getal. En dan ga je vermenigvuldigen. En u weet wel, ja, optellen. Maar vermenigvuldigen gaat helemaal snel, hè? 2 maal 2 is 4, 4 maal 4 is 16. En ga zo maar door. En zo ging het ook, hè? Heel snel vermenigvuldigde dat getal. En dan staat er het getal van de discipelen. Ja, maar wat betekent dat nou? En jongens en meisjes, als ik aan jullie vraag, noem eens een paar discipelen op. Dan kunnen jullie vast wel een paar opnoemen, hè? Heel bekend zijn natuurlijk Petrus, Johannes, Jacobus, dat waren toch wel, vergeleken bij de anderen, hele bevoorrechte discipelen. Hun namen, die kunnen we zo noemen. Maar dat waren er 12. En dat zijn nu apostelen. Dat betekent, het zijn nu gezondenen. Maar we hoorden net die naam van discipel ook al noemen, weet u nog? Toen de vergadering van de gemeente werd samengeroepen, die broeders, dat waren tegelijkertijd ook discipelen. Dus dat woord dat heeft een veel bredere betekenis. Dat woord betekent hier veel meer. Als het gaat over discipelen. Wat betekent discipel eigenlijk? Dat betekent in de allereerste plaats, gemeente, een volgeling. Een volgeling. Hey, weet u waar u dat heel duidelijk ziet? Daar gaat de Heer Jezus door Capernaum heen. Zijn stad, hè. Daar heeft hij wat woorden gesproken. Daar heeft hij wat wonderen verricht. Heeft van Capernaum gezegd, Capernaum, ge zijt tot de hemel toe verhoogd. Maar ge zult tot de hel toe nedergestoten worden, indien gij u niet bekeert. Want wat heeft hij daar een bemoeienisje mee gehouden? En is nou alles te vergeefs geweest? Nee. Want nu is de Heer Jezus weer in Capernaum. En u wandelt hij daar langs een tolhuis. Staat aan de oever van het meer van Genezaret. En in dat tolhuis zit een man achter zijn bureau. Daar liggen zijn papieren, daar ligt zijn geld. Hij zit er zo aan vast. Zo aan vast. Dat is zijn leven. Daar gaat hij in op. En terwijl dat hij daar zo zit, komt de Heer Jezus voorbij. En dan ziet hij daar in dat tolhuis een mens zitten. Dat staat er. Een mens. Dat betekent niet iemand die alleen een lichaam heeft. Maar iemand met een onsterfelijke ziel. Die meer waard is dan al de schatten van deze wereld. Staan we daar wel eens bij stil? Onze ziel. Hij ziet een mens zitten. En als hij dan ziet, dan gaat hij hem roepen. Roepen, dan zegt hij maar twee woordjes. Volg mij. En dat is genoeg. De Heer die heeft maar een enkel woord nodig, hoor gemeente. Om een zondaar te trekken vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Gaat hij over een hele preek. Dan kan het zomaar over een paar woorden gaan. Dat is een pijl die wordt afgeschoten. En dat heeft de Heer nu willen doen in het leven van die Matthäus. Die Levi, die tollenaar. Die daar zit in zijn tolhuis. Die bezig is met zijn werk. Waar hij zo vast aan zit. Wat hij maar niet los kan laten. Ja, maar dan het machtswoord van de koning van de kerk. Want dat doet hij nog, hè. Doet hij nog. Hij zit nu toch als vaders rechterhand. Maar één woord te spreken. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Herscheppend. Dan gaan doden horen. De stem van de zonen gods. Hé, dat gaat hier gebeuren in dat tolhuis. Die twee woordjes volg mij. Die hebben een ontzettende uitwerking. Dan kan hij niet blijven zitten. Dan kan hij niet verder gaan met zijn werk. Dan wordt het tot hiertoe en niet verder. En hij opstaande volgde hem. Hij wordt een van de 12. En hij wordt dadelijk de evangelist. Die een evangelie mag gaan schrijven. Dat is eigenlijk wat hij gemeente. Even tussen haakjes. Die Levi, die Matthäus. Eerst heeft hij zijn volk benadeeld. Financieel. Veel meer geld gevraagd dan hij mocht vragen. Dacht hij alleen maar aan zichzelf. Maar toen hij zijn evangelie schreef, toen heeft hij zijn volk wat gegeven. Goud en zilver, nee, dat gaf hij ze niet. Maar hij mocht ze dat evangelie geven. Dat heeft de Heilige Geest hem toe geïnspireerd om dat op te schrijven. Dat evangelie naar Matthäus. Maar hij mocht de Heer Jezus volgen. En hij niet alleen. Ook de anderen mochten hem volgen. Mochten werkelijk volgelingen zijn van hem. Die grote herder der schapen. Hij zegt het. Mijn schapen kennen mijn stem. En hij heeft ze ook gekend van eeuwigheid. En ze volgen mij. En hier zie je het gebeuren. Hier wordt Matthäus geroepen. Hey, maar zo gebeurt het bij elke discipel. Zo gebeurt het gemeente. Bij elk kind van God worden allemaal volgelingen. Worden geroepen door hem. Inwendig geroepen om hem te volgen. En wat betekent dat? Dat volgen van hem. Wat is nu die weg die de Heer Jezus ging? Dat is de weg. Door lijden. Tot heerlijkheid. Dat is die weg waarin hij schuldenaar wilde worden voor het heilig recht van God. Heeft geen zonde gekend. Heeft geen zonde gedaan. Maar hij is tot zonde gemaakt. Al de ongerechtigheden van zijn volk heeft God op hem doen aanlopen. Hij is schuldenaar. Dat is de weg die hij gaat. Maar hij heeft voldaan. Hij heeft aan dat goddelijke recht voldaan. En daarom is hij vrijgesproken. Vrijgesproken van schuld en straf. Hij is opgestaan uit de doden. De Vader heeft hem opgewekt. Hij kon van de dood niet gehouden worden. Dat is toch zijn verhoging. Om hem zo te mogen gaan leren volgen in zijn vernedering. Zijn onderwijs te krijgen. En dat onderwijs dat werd geheiligd aan het hart. Het waren de woorden des eeuwige levens. Je ziet het gebeuren ook bij de discipelen. Het woord Gods wies. Ja, want ze waren er zo blind voor. Ze verstonden het niet. Maar stukje bij beetje mochten ze het gaan verstaan. Het is net als de zon die opgaat. Na Pasen. Maar wat denkt u met Pinksteren? Als je kijkt naar de prediking van de apostel Petrus, dan valt het volle licht over het borgwerk van Christus. En dan mag hij hem gaan verkondigen in zijn middelaarsheerlijkheid. En dan lees je het weer in zijn vernedering. Dat hij naar de raad en bepaalde voorkennis van God moest lijden, moest sterven. Maar ook dat hij nu verhoogd is als vaders rechterhand. Dus dan gaat het over de gangen van zijn vernedering en van zijn verhoging. Dat hebben ze mogen prediken. En die leerlingen die gingen dat leren, hem volgen. Ik heb u hem zo leren kennen. Het begint niet bij het kruis, nee, hem volgen in de gangen van zijn vernedering. Maar het gaat wel naar het kruis. Het gaat wel naar de plaats des gerichts. Daar gaat het niet buitenom. En daar wordt alle hoop afgesneden. Maar hoe dat hij nu ook de dood heeft overwonnen. En het leven en de onsterfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Hey, dat zijn uw discipelen. Die gaan achter hem aan. Dat zijn volgelingen. Hey, en die willen zo graag, want dat is de andere kant natuurlijk. Als hij de herder is, zij de schapen. Die willen zo graag een andere weg of niet schapen. Wilden de discipelen nu die weg, die lijdensweg? Willen wij nu met alles de dood in? Als we nu zoete omgangen met de Heer Jezus hebben leren kennen in ons leven. En dan straks alles wegvallen? Nee toch, dat willen we vasthouden. Hé, maar het moet verder. Men moet verder worden geleid. Hij gaat ze voor. En dan kunnen ze op zijsporen komen, op dwaalwegen. Want u weet, een schapenlief dier, ja, maar een dwaalziek dier dwaalt zo gemakkelijk van de kudde af. Hè. Die herder die moet niets anders doen dan die schapen bij zijn kudde houden. Want die willen maar weg. En een schaapgemeente heeft in de strijd geen enkel verweer. Die komt om. Als het roofgedierte komt, dan wordt dat schaap, dat wordt verscheurd, dat wordt verslonden. En dat schaap kan zomaar in een diep ravijn vallen. En daarom dat schaap, dat moet beschermd worden door die herder. Die houdt zijn schapen bij elkaar. En ze dwalen telkens weer af. Dan gaan ze een eigen weg. Als Abraham, moet je denken, geroepen wordt hij geroepen. Mijn schapen kennen mijn stem, Abraham. En dan gaat hij volgen naar het land der belofte. En dat is wat geweest, hij heeft alles moeten verlaten. Maar is hij in het land der belofte? Als hij er een poosje woont, dan komt er honger. En waar gaat hij dan naartoe? Dat vraagt hij niet aan de Heer hoor. Dan gaat hij naar Egypte toe. En dan komt hij de problemen met Sarah, met zijn vrouw. Dat weet u wel hè. Maar de Heer die heeft hem weer teruggebracht. Die heeft Sarah geplaagd. Die heeft de farao van Egypte geplaagd. Omdat hij Sarah tot een vrouw had genomen. Die man die heeft verstaan. De Heer die heeft Abraham ondanks zijn zonde toch gered. Heb je het wel eens over een rijke christusprediking hè? Maar dat is toch eigenlijk wel heel wonderlijk hè? Dat hij de getrouwen is. Dat Gods kinderen maar afwijken. En dat ze toch niet omkomen. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Hij is die getrouwe herder. Discipel. Het betekent ook leerling. Ja, om onderwijs te krijgen van hem. Wat leerlingen zijn. Ach, onze kinderen weten het wel, hè. Allemaal leerlingen op school. En er zijn erbij die zullen zeggen, fijn dat we vakantie hebben. Maar het gaat wel hard. De helft is al voorbij voor ons. En straks weer naar school. Maar er zullen er ook bij zijn die zeggen, het kan niet hard genoeg gaan. Kan ik straks weer naar school toe? Kan ik weer verder leren? Die zijn leergierig. Hey, al Gods kinderen zijn leergierige leerlingen. Die willen steeds meer weten. En ze gaan steeds meer voelen en wij kennen ten dele. Ja, dat worden geen hoogmoedige mensen. Dat worden geen mensen die je de les wel eens even zullen lezen. Die ze wel eens even zullen vertellen hoe dat allemaal moet. Nee, dat zijn mensen die hebben de bediening van de Heilige Geest nodig. Dat zijn mensen die hebben die grote herder nodig. En weet je wat ook zo noodzakelijk is? Hè? In de prediking van het woord. Hè? Nou, is Christus is de herder. Ziet u hem gaan? Zijn kudde, ze volgt hem. Zeker ze dwalen af, maar hij brengt ze terug in het rechte spoor. En dan moest je kijken op de grond, dan zie je allemaal voetstappen. De voetstappen van de schapen. Om daarop te wijzen, de prediking van het woord, hoe dat de Heer nou zijn volk leidt. Hoe dat hij ze voert naar dat hemelse Kanaan. Dat is noodzakelijk. Dan moet er onderwezen worden vanuit het woord. Wijzen op de voetstappen der schapen, waar hij die kudde voorgaat. Dat is de grote herder. Hij gaat voorop. Hij leidt de zijne. Zij volgen. Ze krijgen onderwijs van hem. Dat doet hij door middel van de Heilige Geest. De leerschool van de Heilige Geest. Dat zijn uw discipelen. Maar nu staat er nog iets. En dat is wonderlijk. We hebben gezegd, het gaat in deze tekst. Lucas die werkt naar een hoogtepunt, naar een climax toe. Weet u wat we lezen? We lezen, en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem. Hé, dat is wat. Jeruzalem. Dat is die stad waarvan de Heer Jezus heeft gezegd. Jeruzalem, dat de profeten doodt, dat de profeten stenigt. Zo godsdienstig. De Heer Jezus heeft geweend over die stad. Die heeft gezegd, hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen. Gelijk een hen haar kiekens, maar gij niet hebt niet geweld. Jeruzalem zo vijandig. En wat heeft de Heer Jezus nu gezegd toen hij opvoert ten hemel? Net voordat hij opvoert ten hemel heeft hij tegen zijn discipelen gezegd dat ze moesten gaan prediken. Bekering, vergeving der zonde. Hé, waar moesten ze mee beginnen? In Jeruzalem. Wij zouden zeggen, maar daar moet je niet gaan beginnen. In Jeruzalem? Ach, daar zijn de mensen zo vijandig, daar moet je niet naartoe gaan. Dat kan je leven wel eens kosten. En de Heer Jezus die heeft gezegd, dan moet je juist naar Jeruzalem toe gaan. En de discipelen die zijn gehoorzaam geweest. En nu zien ze het. Onder die vijanden worden er velen toegebracht. Het getal van de discipelen vermenigvuldigt zeer. Te Jeruzalem. Had je toch nooit verwacht, waar wij het niet van verwachten, gemeente die wij afgeschreven hebben. Die heeft God er soms bijgeschreven, weet u dat? Jeruzalem. Volgens mij heeft Bunyan er een preek over, misschien hebben u hem thuis wel. De Jeruzalemse zondaar gezaligd. Ja, beginnende te Jeruzalem. Dat is een wonder, maar het gaat nog verder. Daar gaan we op letten in onze derde gedachte. Maar voordat we daartoe overgaan, willen we eerst zingen van Psalm 68. Het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waard gij haar. Een vriendelijk beschermer en wat er verder volgt. Gemeente, onze derde gedachte. De geloofsgehoorzaamheid van vele priesters. Daarin komt het werk van de Heilige Geest zo bijzonder openbaar. En we hebben gezegd, Lucas gaat in onze tekst eigenlijk naar een climax, naar een hoogtepunt. Het gaat eerst over de wasdom van het woord. Nadat de duivel heeft geprobeerd om twist en tweedracht te zaaien in de gemeente van Jeruzalem. De Heere gaat door met zijn werk. De Heilige Geest werkt krachtdadig en onwederstandelijk door in de harten van zondaren. En die worden er toegebracht van de discipelen. Het worden allemaal discipelen, het worden allemaal volgelingen, leerlingen. En dat in Jeruzalem. Die stad waarvan de Heere Jezus ook gezegd heeft. Dat die stad zal zijn als een dood lichaam. Waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. Dat heeft de Heer Jezus gezegd, dat is letterlijk gebeurd, het jaar 70. Wat wordt er nog aan geestelijk leven gevonden? Nu is er geestelijk leven, want ja, het woord wies en het getal der discipelen vermenigvuldigde zeer. Het woord wies, dat betekent er is wasdom, er is groei. Dan moet er geestelijk leven zijn, gemeente. Maar straks is er een tijd, ach, het zal enkele tientallen jaren duren, zo snel kan het gaan, is het geestelijk leven verdwenen uit Jeruzalem. Dan is het net als een dood lichaam, zegt de Heer Jezus, als een lijk, waar de arenden op afkomen. Dan zal die stad verwoest worden. Dan is het voorbij. Dan is het gebeurd. Met Jeruzalem. Maar nu nog niet. Dan zal dat huis inderdaad woest gelaten worden. Maar zover is het nu nog niet. Nu mag er nog een gemeente zijn die bloeit. Waar er velen worden toegebracht. De Heere werkt nog op een rijke wijze. Discipelen in Jeruzalem. Nooit verwacht, maar weet u, het wonder wordt nog groter. Het gaat naar een climax, hebben we gezegd. Want er staat, en een grote schare, het zijn er niet een paar, niet een enkeling, nee, een grote schare der priesters werd het geloof gehoorzaam. Een grote schare der priesters, die mensen die werkten waar? In de tempel. En als dat waar was, dat de Heer Jezus alles had volbracht, dan konden ze allemaal de koffertje wel pakken en naar huis toe gaan, of niet? Was het afgelopen met het ambtelijk werk, daar in het heiligdom? En dat is gebeurd. Het voorhangsel is gescheurd. Een indrukwekkende prediking, dat dikke voorhangsel wat scheurde van boven tot beneden toe, dat Christus als de grote priester het enige offer heeft gebracht dat God kan behagen. Hoort u het? En dan kwamen die priesters tegen in verzet. Juist van de kant van de priesters de meeste vijandschap. Ze gingen voorop. Moet u eens lezen wat er staat in hoofdstuk 4, hoe dat begint. En terwijl zij tot het volk spraken, Petrus en Johannes, kwamen daarover tot hen de priesters. Hoort u het? Die gaan voorop. En de hoofdman des tempels en de Sadduceeën. Maar die priesters gaan voorop in het verzet tegen de prediking van vrije genade. Waarin het gaat over het volbrachte borgwerk van Christus. Daar moeten ze niets van hebben. Maar nu gaat de Heer zo krachtig met zijn geest werken. Zo onwederstandelijk ook in de harten van die priesters dat we hier lezen. Niet enige, nee, maar dat er in de tekst staat, en een grote schare der priesters werd het geloof gehoorzaam. Oudtestamentisch was het allemaal schaduwachtig. Maar nu is Christus gekomen. De vervulling van alle schaduwen. De schaduw die valt wel eens vooruit. Hè? Misschien heb je dat ook wel eens gehad. Dat u aan het fietsen of aan het wandelen bent. En dan zie je schaduw zie je voor je uitgaan. Zoals met Christus ook. De schaduw ging voor hem uit. Maar het gaat om de Christus. Het gaat om dat enige offerlam. Om die enige priester. Die zichzelf heeft geofferd op Golgotha. En daardoor zijn al die offers vervuld. En is het werk overbodig geworden. Kan alleen maar door dat enige offer. Daar eindigt het. Gemeente, de vijandschap. En waarom? Het gaat over het eigen werk, gemeente. Over die offerdienst. U zegt misschien, maar wij zijn toch geen priesters. Nee, waren we dat maar in de rechte zin van het woord. Maar we proberen wel onze offers te brengen. We hebben het net gezegd, onze beweegoffers. Om God te bewegen, om ons genadig te zijn. Waar of niet? En Gods kinderen proberen het ook nog, naar ontvangen genade. Maar dan moeten al die offers, die moeten wegvallen. Hé, daar komt ons hart, ons vijandig bestaan tegenop. Die oude natuur, die wil dat niet. Nee, maar hier, ze worden het geloof gehoorzaam. Wat dat betekent? Het geloof, dat is een gave van de Heilige Geest. Die werkt het in het hart. Het geloof verenigt met Christus en Christus. Hij is de knecht van zijn vader geworden. Hij was de zoon en hij bleef de zoon. Maar hij wilde wel de gestaltenis van een dienstknecht aannemen. Hij wilde gehoorzaam zijn aan zijn vader. Hey, en als we nu door het geloof verenigd worden met Christus, daar hebben we het. Dan krijgen we die gehoorzaamheid. Dan ga je daar iets van leren verstaan. U weet wel wat wij beleiden, hè? Als het nou gaat over de allerheiligste, dan zouden wij zeggen, kinderen van God, die geoefend zijn in het leven der genade. De allerheiligste hebben maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Ja, dat moeten Gods kinderen beleiden. Zo ongehoorzaam. Maar het komt erop aan, gemeente, dat we dat beginsel in ons leven, door genade, deelachtig zijn geworden. Zoals dan bij die priesters ook. Begin van die nieuwe gehoorzaamheid. Hé, dan komt er strijd in het leven. Dan gaan we de vijandschap leren kennen. Dan gaan we leren verstaan hoe ongehoorzaam dat we zijn. En dat wordt dan juist de smart van ons leven. Weet u wat we dan gaan doen? Daar legt een mens zichzelf niet bij neer. Nee, maar een waarlijk geestelijk leven is, gemeente. Daar gaan we Paulus leren verstaan. Ik jaag ernaar. Waarnaar? Nou, naar die volmaakte gehoorzaamheid. Alsof ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik ook van Jezus Christus gegrepen ben. Dan gaan we het verstaan. U wil geschieden gelijk in den hemel. Alzo ook op de aarde. Dan gaan we jagen naar de volmaaktheid. Het wassende woord, ja. Dan zal Gods woord, dan zal Gods wil alles zijn. En wij niets. Dan is God alles. En in allen. Amen.